Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. Waar wij het genoegen hebben om samen de volledige Bijbel te lezen op één jaar tijd. Wij zijn vandaag dag 6. Alle uitzendingen van dit programma worden ook gepubliceerd op onze website www.radiomaria.be en zijn dus daar te beluisteren. Wij gebruiken de Willibrordvertaling uit 1995. En zou u willen, dan kan u zo een Bijbel bij ons aanschaffen. Vandaag beginnen wij een nieuwe tijdsperiode, Patriarchen, waar wij het boek Genesis uitlezen, het volledige boek Job lezen en ook de eerste 6 hoofdstukken van het boek Spreuken. Wij zullen lezen over de stamvaders van het volk van Israël. Wij lezen over Abraham, vader van het geloof, die de naam Abraham krijgt. Over zijn zonen Ismaël en Isaac. Over Isaac zijn zonen Esau en Jacob. En over de 12 zonen van Jacob, die de naam Israël zal krijgen. Waaruit de 12 stammen van het volk Israël uit voortkomen. En in het bijzonder lezen wij over één van deze 12 zonen, Jozef. Op het einde van deze tijdsperiode, het einde van het boek Genesis, verblijft heel de familie van de patriarchen in Egypte. En zoals wij in het boek Exodus zullen lezen, zullen zij eeuwenlang in Egypte verblijven. Het is daar dat zij tot een volk uitgroeien en zij worden daar ook tot slaven gemaakt. God doet beloftes aan Abraham en zijn nageslacht. En deze beloftes zijn altijd iets om op te letten, want deze worden allen vervuld in Jezus de Messias. En dan nog één iets voor we beginnen. Het is niet zo dat de patriarchen door God uitverkoren zonder zonde zijn. Zij kunnen soms daden stellen die voor ons nogal onthutsend kunnen zijn. Maar het is niet omdat de Bijbel dit gedrag niet expliciet veroordeelt, dat er daar goedkeuring uit blijkt. We moeten goed letten op de gevolgen. Vandaag zijn wij dag 6. Wij lezen Genesis hoofdstuk 12 en 13, Job hoofdstuk 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7. Maar eerst bidden wij. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genesis hoofdstuk 12. De roeping van Abraham. De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat u een zegen zult zijn. Ik zal degenen zegenen die u zegenen, maar degenen die u verwenst, zal ik vervloeken. Om u zullen alle geslachten op aarde zich gezegend noemen. Toen ging Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen, en Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar toen hij Haran verliet. Met zijn vrouw Sarai en met Lot, de zoon van zijn broer, met al hun bezittingen en met degenen die zij in Haran in dienst hadden genomen, ging Abram op weg naar Kanaan. In Kanaan aangekomen, trok Abram het land in, tot bij de heilige plaats van Sichem, de eik van More. Toen der tijd waren de Kanaanieten nog in het land. Daar verscheen de Heer aan Abram en zei: aan uw nakomelingen zal ik dit land in bezit geven. Toen richtte hij daar een altaar op voor de Heer, die hem verschenen was. Vandaar trok hij verder naar het gebergte ten oosten van Bethel, sloeg zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten, richtte hun altaar op voor de Heer en riep de naam van de Heer aan. Daarna trok Abram verder naar de Negeb toe. Abram en Sarai in Egypte. Toen er eens hongersnood in het land kwam, ging Abram naar Egypte om daar een tijd lang te blijven, want de hongersnood drukte zwaar op het land. Voor hij Egypte binnentrok, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: luister eens, ik weet dat je een mooie vrouw bent. Als de Egyptenaren je zien en denken dat je mijn vrouw bent, zullen ze mij vermoorden en jou in leven laten. Zeg liever dat je mijn zuster bent, dan zal ik het er goed afbrengen en om jou in leven blijven. Zodra Abram in Egypte kwam, zagen de Egyptenaren hoe uitzonderlijk mooi zijn vrouw was. De hovelingen van de farao die haar gezien hadden, gaven tegenover de farao hoog van haar op. Toen liet de farao haar in zijn huis brengen. Omwille van haar behandelde hij ook Abram goed en schonk hem schapen, runderen en ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen. Maar de Heer bracht de farao en zijn hovelingen zware slagen toe, om wat er gebeurd was met Sarai, de vrouw van Abram. Toen ontbood de farao Abram en zei: wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is, zodat ik haar als vrouw heb genomen? Hier is uw vrouw, neem haar mee en ga heen. In opdracht van de farao brachten enkelen van zijn mannen Abram en zijn vrouw met al zijn bezittingen de grens over. Hoofdstuk 13. Abram en Lot. Zo trok Abram met zijn vrouw en al zijn bezittingen uit Egypte weg, de Negeb in. Lot ging met hen mee. Abram was een rijk man, die heel veel vee, zilver en goud bezat. Van de Negeb trok hij verder naar Bethel, naar de plek tussen Bethel en Ai, waar zijn tent ook in het begin gestaan had, naar de heilige plaats, waar hij vroeger een altaar had opgericht. Daar riep Abram de naam van de Heer aan. Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, runderen en tenten. Het land liet evenwel niet toe dat zij bij elkaar bleven, want hun bezit was zo omvangrijk dat ze niet bij elkaar konden blijven. Dit veroorzaakte botsingen tussen de herders van Abram en die van Lot. Bovendien woonden de toenertijd ook de Kanaanieten en de Perizieten nog in het land. Daarom zei Abram tegen Lot: laten wij geen ruzie met elkaar maken, en onze herders evenmin. Wij zijn toch broers van elkaar. Het hele land ligt voor je. Het is werkelijk beter dat je weggaat. Ga jij links, dan ga ik rechts. Ga jij rechts, dan ga ik links. Toen liet Lot zijn blik rondgaan. Hij zag hoe rijk aan water het land langs de Jordaan was. Want voordat de Heer Sodom en Gomorra verwoest had, was deze streek tot Zoar toe als de tuin van de Heer, even waterrijk als Egypte. Daarom koos Lot heel het land langs de Jordaan en ging oostwaarts. Zo scheiden de beide broers. Abram bleef in Kanaan wonen, maar Lot zocht zich een woonplaats bij de steden in de Jordaanstreek en sloeg zijn tent op in de nabijheid van Sodom. De Sodomieten bedreven veel kwaad en zondigden tegen de Heer. Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abram: laat uw blik rondgaan en kijk vanaf de plaats waar u staat naar het noorden en het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat u ziet, schenk ik aan u en aan uw nageslacht voor altijd. Ik zal uw nakomelingen zo talrijk maken als het zand op de aarde. Alleen iemand die het zand van de aarde kan tellen, zal uw nakomelingen kunnen tellen. Ga het hele land door in de lengte en in de breedte, want ik schenk het aan u. Toen sloeg Abraham zijn tent op en ging wonen bij de eik van More te Hebron. Daar richtte hij een altaar op voor de Heer. Job, hoofdstuk 1. De leefwijze van Job. Eens leefde er in Uz een onberispelijk en rechtschapen man, die Job heette. Hij vreesde God en hield zich ver van het kwaad. Hij had 7 zonen en 3 dochters en hij bezat 7000 stuks kleinvee, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en zeer veel dienaren. Hij was de rijkste man van heel het oosten. Zijn zonen waren gewend om de buurt een dag feest te geven, ieder in zijn eigen huis. Ook hun 3 zusters nodigden zij uit op die maaltijden. Als ieder aan de beurt was geweest, riep Job hen bij zich om hen te heiligen. Vroeg in de ochtend bracht hij dan een brandoffer voor ieder van hen. Want, zei hij, misschien hebben mijn zonen gezondigd en hebben zij God in hun hart vervloekt. Dit was zijn vaste gewoonte. De eerste beproeving. Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk hun opwachting maken bij de Heer, kwam ook de Satan met hen mee. En de Heer zei tegen de Satan: waar bent u overal geweest? Ik heb rondgezworven over de aarde, antwoordde de Satan. Wel, vroeg de Heer, hebt u ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij. Onberispelijk, rechtschapen. Hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad. De Satan antwoordde: hij vreest God niet voor niets. U hebt immers hemzelf, zijn familie en heel zijn bezit aan alle kanten omgeven en beschermd. U zegent alles wat hij onderneemt. En in het land grijpt zijn bezit steeds verder om zich heen. Maar pak hem eens aan. Tref hem in alles wat hij heeft. Wedden dat hij u vervloekt in uw gezicht. Toen zei de Heer tegen de Satan: goed, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen van hemzelf moet u afblijven. En de Satan verliet de vergadering. Welnu, op de dag dat de zonen en dochters van Job weer een feestmaal hadden in het huis van hun oudste broer, kwam er een bode bij Job met het bericht. De runderen waren aan het ploegen, vlakbij graasden de ezelinnen, en de sabeeën kwamen ons overvallen. Zij roofden het vee en sloegen de knechten neer met hun zwaard. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken of een volgende kwam met het bericht. Een geweldig vuur is uit de hemel gevallen. Het heeft vreselijk huis gehouden onder schapen, geiten en herders, en het heeft ze vernietigd. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken of weer kwam iemand met het bericht. De Chaldeeën hebben in 3 groepen onze kamelen overvallen. Zij hebben de dieren geroofd en de knechten neergeslagen met het zwaard. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken of een 4de kwam met het bericht. Uw zonen en dochters hielden een feestmaal in het huis van hun oudste broer. Er kwam een machtige windhoos uit de woestijn en die viel op alle 4de hoeken van het huis. Het stortte in en uw kinderen vonden de dood. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is. Toen scheurde Job zijn kleed, schoor zijn hoofd, viel in verering op de grond en zei: naakt kom ik uit de schoot van moeder aarde, naakt keer ik daar terug. De Heer geeft, de Heer neemt, gezegend is de naam van de Heer. Ondanks deze gebeurtenissen zondigde Job niet. Hij maakte God geen enkel verwijt. Hoofdstuk 2. De tweede beproeving. Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk hun opwachting maken bij de Heer, kwam de Satan weer met hen mee, om ook zijn opwachting te maken. En de Heer zei tegen de Satan: waar bent u overal geweest? Ik heb rondgezworven over de aarde, antwoordde de Satan. Wel, vroeg de Heer, hebt u ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij, onberispelijk, rechtschapen. Hij vreest God en houdt zich verre van het kwaad. Zijn leven is nog altijd even onberispelijk, zelfs nadat u mij hebt overgehaald om hem zonder enige aanleiding te ruïneren. De Satan antwoordde: dat is hem zijn huid wel waard, want alles wat een mens bezit, geeft hij graag in ruil voor zijn leven. Maar pak hem eens aan, tref hem in zijn gezondheid. Wedden dat hij u vervloekt in uw gezicht. Toen zei de Heer tegen de Satan: goed, hij is in uw hand, maar u moet hem in leven laten. En de Satan verliet de vergadering. Hij sloeg Job met kwaadaardige zweren van voetzool tot kruin. Job krabde ze af met een scherf, zittend in as. Toen zei zijn vrouw tegen hem: blijf jij nu nog de brave uithangen? Vervloek God en sterf. Maar hij antwoordde: dat is onwijze vrouwenpraat. Het goede nemen we wel aan van God. Waarom dan het kwade niet? Ook nu kwam er geen onvertogen woord over zijn lippen. Het medeleven van zijn vrienden. Elifas, de Temaniet, Bildad uit Suach en Sofar, de Naamatiet, 3 vrienden van Job, hoorden van al de rampen die hem getroffen hadden. Zij gingen samen van huis om Job hun medeleven te tonen en hem te troosten. Al vanuit de verte zagen ze hem, maar aanvankelijk herkenden ze hem niet. Luid begonnen ze te klagen, scheurden hun kleren en wierpen stof boven hun hoofden omhoog. 7 dagen en 7 nachten zaten ze bij hem op de grond, zonder een woord te zeggen. Want ze zagen hoe groot zijn lijden was. Spreuken, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7. Spreuken van Salomo. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Daardoor kan men wijsheid en discipline leren. Kan men van zinvolle woorden de zin doorgronden. Kan men zich ontvankelijk maken voor een vruchtbaar onderricht, voor rechtvaardigheid, recht en rechtschapenheid. Zij kunnen de onervaren vaardigheid geven en de jonge mens kennis en voorzichtigheid. luistert een wijze ernaar, dan vermeerdert hij het verworven weten. En iemand met inzicht zal er beleid door leren. Zij kunnen spreuken en duistere taal helpen doorgronden. Woorden van wijzen en hun raadsels. De vrees voor de Heer is het begin van de kennis. Wijsheid en discipline worden door de dwazen verworpen. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We hebben zo net Genesis hoofdstuk 12 en 13, Job hoofdstuk 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 7 gelezen. En vooraleer dat wij het programma afsluiten voor vandaag, lezen wij nog een citaat van de heilige Augustinus. Het gebeurde dat zodra Abraham Egypte binnenkwam, de Egyptenaren zagen dat zijn vrouw erg mooi was. Hoe kunnen wij het feit begrijpen dat Abraham, toen hij in Egypte kwam, wilde verbergen dat Sara zijn vrouw was, volgens alles wat hierover geschreven staat? Past dat bij zo'n heilig man? Of moeten wij denken aan een zeker gebrek aan geloof, zoals sommigen beweerd hebben? Ik heb dit onderwerp al behandeld in het werk tegen Faustus. En de oudere Hieronymus legde het ruimer uit dan ik. Waarom het niet nodig is dat zelfs als Sara enkele dagen in het huis van de farao van Egypte verbleef, het moet worden toegegeven dat zij een vleeselijke zonde met hem beging. Het was inderdaad gebruikelijk dat koningen van tijd tot tijd in hun paleizen gemeenschap hadden met hun vrouwen. Maar niemand kwam tot de koning als hij zijn lichaam niet met grote zorg had gewassen en geparfumeerd. Welnu, terwijl deze voorbereidingen plaatsvonden, werd farao door God gestraft. Dus gaf hij haar terug aan haar man. De vrouw die Abraham aan God had toevertrouwd, door te verzwijgen dat ze zijn vrouw was, maar zonder te liegen, zei dat ze zijn zuster was. Zodat hij, zoveel als een man kan doen, aan God kon toevertrouwen wat hij niet zelf kon vermijden. Zodat, als ze zelf alleen de dingen aan God toevertrouwde die ze kon vermijden, ze niet de indruk wekte dat ze niet in God geloofde. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. Morgen gaan wij verder met Genesis hoofdstuk 14 en 15, Job hoofdstuk 3 en 4 en Spreuken hoofdstuk 1 vers 8 tot en met 19. Tot morgen!